Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom bij BNR breekt, de vrijdagseditie op vrijdag 13 augustus. Vrijdag 13 augustus. Van de Valstaf praat ik over het nieuws van de dag, over de Formule 1. Die mag gewoon doorgaan. En sommige mensen zijn daar tamelijk zuur om. Dat allemaal zo meteen vanaf 11:30, het nieuws van de dag. Dus vandaag in mijn panel Carline van Breugel, communicatieadviseur. En Fatia Abdi, politicoloog. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
En allebei oud-kandidaat Kamerleden.
Ja, yes.
Carline voor D66, Fatia voor de PvdA.
Ja.
Ik zeg het maar even, dan weten mensen gelijk waar jullie staan. Ook als we zo meteen gaan praten. Heel goed. We beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Ons breekijzer. Het tekort aan arbeidskracht is op een recordniveau uitgekomen. Volgens ABN AMRO is momenteel 1 op de 6 vacatures onvervulbaar. Dat is een gevolg van de loonsteun die het kabinet al ruim een jaar uitkeert aan door coronacrisis getroffen bedrijven. Ja, de economie trekt aan, bedrijven zoeken mensen. Maar veel mensen zijn in dienst gebleven door die NOW-steun. Ons breekijzer vandaag is: er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Wie kunnen we hierop aanspreken? Moeten bedrijven dit oplossen? Moet de overheid dit oplossen? Wat moet er worden gedaan? Kan je iets doen? Is meer geld de enige oplossing? Of zijn er meer zaken? Laat het ons weten aan de hand van ons breekijzer. Dus er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Als je erover wil meepraten, pak dan nu je telefoon. En bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan spreek je zo meteen in de uitzending. En ik kom natuurlijk ook zeker met je in contact graag als je misschien zelf werkgever bent op zoek naar personeel en dat lukt maar niet. Of andersom, als je een baan zoekt. En dat lukt ook maar niet. 020-468-4x0. Ik spreek je graag zo meteen. Ook bij me is arbeidsmarktdeskundige Fedde Monsma. Goedemorgen, Fedde.
Goedemorgen.
Ja, onze stelling dus. Er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Ik hoor al heel lang, echt al jaren verhalen over vraag en aanbod op elkaar afstemmen. En de lukt maar niet. Is dat jouw indruk ook? Of gebeuren er heel veel dingen en hebben wij weer eens een populistische stelling?
Nou, hij is niet heel populistisch. Hij is misschien actueel, omdat vanuit de pandemie nu een grote groep werkzoekenden is en de vacatures niet aansluiten. Maar die mismatch is geen nieuw probleem. Die bestaat al veel langer. Toenemende automatisering, digitalisering. Sommige branches hebben veel banen. Andere branches hebben veel min banen. Het is geen verrassing dat dat nu weer opspeelt.
Nee. Luister even maar naar Sonny Duim. Die is van ABN AMRO, econoom daar bij het Economisch Bureau. Hij had het over deze factoren.
Ja, goed om te realiseren dat we eigenlijk op een manier naar de arbeidsmarkt kijken alsof het uit heel veel hele kleine arbeidsmarkten bestaat eigenlijk. Hè? En vanuit het uitgangspunt dat een werkzoekende kok geen match zal zijn met een tandarts en dat een verpleegkundige in Groningen geen werk zal zoeken bij een ziekenhuis in Maastricht. Dus wat je wil doen en ook de reisbereidheid die je hebt, dat zijn beperkende factoren uiteindelijk op die arbeidsmarkt.
Ja. Het zou toch wat zijn als er een kok aan je tandartsbed stond. Heb je wel lekker te eten, maar geen gezond gebit waarschijnlijk. Ik doe even een rondje in de studio, dan kom ik zo bij je terug verder. Maar even beginnen bij Fatia. Onze breekijzer vandaag. Dus er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Is dit jouw inziens ook al langer een probleem?
Ja, ik ben zeker eens met Fedde dat er langer sprake is van een mismatch. Ik denk alleen dat het ook veel complexer is. Het heeft ook echt te maken dat gewoon werk überhaupt loont gewoon niet. Als je kijkt ook waar de grootste arbeidstekorten zijn, zijn het ook vaak in sectoren waar gewoon nulurencontracten, contracten, weinig zekerheid, veel vrouwen, heel rigide. En ik denk dat het zijn dingen die we altijd een beetje ondergeschoven hebben met mond van lukt wel wel aanwas. Maar je merkt gewoon nu dat het gewoon niet meer lukt. Er zijn zoveel mensen die een switch hebben gemaakt, noodgedwongen, tijdens de coronacrisis. En die zich realiseren, wil ik dit eigenlijk wel doen? Weet je, het betaalt gewoon niks. Mijn baas kan me zo ontslaan. Totaal geen verbinding voelen. Dus ik denk, als je iets wilt doen in mismatch, zou ik beginnen gewoon hoge salarissen. Mm-hmm. Daarmee beginnen. Maak het flexibeler, makkelijker ook voor mensen over te stappen naar werk. Begeleid ze ook daarin. Mm-hmm. En doe ook iets aan het feit dat bijvoorbeeld, zeker met name heel veel vrouwen in de sectoren zoals de zorg en zo en de onderwijs, het loont gewoon totaal niet. Wat heb je aan als je leraar kan worden in Amsterdam, maar je kunt niet wonen?
Ja, precies. Of als je maar net iets meer geld krijgt als je zou gaan werken, ten opzichte van dat je het niet zou doen bijvoorbeeld.
Nee, het loont gewoon niet. Nee. Dus ik denk gewoon, als ik werkgever denk gewoon betaal gewoon meer. Investeer er gewoon in. En als overheid wees ook gewoon wat strenger. Maak het gewoon wat zekerder. En ik denk, Lodewijk Asscher is daarmee begonnen, weet je wel, als minister van Sociale Zaken toen de tijd. Die trend moet eigenlijk doorgezet worden, in mij betreft. Maak gewoon werk dat het gewoon zeker is, dat het loont. Maakt het aantrekkelijker.
Carline.
Ja, nou, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Kijk, het is heel belangrijk dat je gewoon in je leven kunt voorzien. En als je in de horeca werkt, wisselende tijden hebt, ook veel alcohol vaak in je werk hebt. En je gaat daarna, ik had ook een vriendin en zij is van de horeca of van een hotel geswitcht naar, nu werkt ze bij een bibliotheek en heeft ze vaste tijden. En weet je, ze zegt, ja, waarom zou ik teruggaan? Want dit is zoveel fijner en mensen zijn daarachter gekomen. Dus ik denk dat het misschien wat flexibiliteit van die werkgever zelf vraagt. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het beroep aantrekkelijk is en dat mensen daar nog willen werken.
Ja. Ik zie Rick en Ruben hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Fijn dat jullie bellen. Verder, eerst even om even het probleem te schetsen. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat vraag en aanbod één op elkaar aansluiten. Dat kan natuurlijk niet. Is de situatie nu wel dermate bovengemiddeld problematisch?
Nou, langzaamaan begint het wel heel nijpend te worden. Hè. Op het moment dat je gebouwen niet meer schoon krijgt, je kan niet meer je klanten bedienen, je huis kan niet verbouwd worden. Ja, dat wordt wel een probleem. We hebben van de week, of vorige week nog gehad, dat de verkeersleiders bij de Nederlandse spoorwegen niet hun werk kunnen, dus treinen niet rijden. Het is wel erg belangrijk aan het worden. Ja. Wat ik wel een lastige vind is, hè, we moeten niet zoveel blijven hangen in stereotyperingen. Werkgevers hebben een belangrijke rol hierin. Maar die medewerker natuurlijk ook. En ik ben het eens met de vorige sprekers. Je moet even goed kijken naar wie werken er nou in die banen. Maar als je ziet naar de uurlonen valt het allemaal nog wel mee wat ze verdienen. Maar het zit hem vooral in het aantal uren. Je ziet ook kleine contracten. En je zou natuurlijk ook die arbeidsmarktkrapte te lijf kunnen gaan door juist meer uren aan te gaan bieden. Of misschien wel meer uren bij verschillende werkgevers aan te bieden. Daarmee heb je een boel flexibiliteit wat toch een beetje de nieuwe arbeidsvoorwaarden aan te worden is.
Ik heb wel een goed voorbeeld. Hè. Een hele goede vriendin van mij, zij is schoonmaakster. Zij heeft deze coronacrisis super hard gewerkt. En één dag werd zij gewoon zelf ziek. Nou ja, zij had gewoon letterlijk geen geld ervoor doorbetaald gekregen. Ze kon heel moeilijk haar uren zelf bepalen. Nou ja, zij doet het omdat ze haar rekening moet betalen. Maar is het aantrekkelijk? Nee. En ik vind het heel interessant dat je beroepen noemt die wij vaak toch op neerkijken. Hè. Mm-hmm. De schoonmakers, kijk de mensen zorg, kijk de leraar. Het zijn allemaal mensen die noodgedwongen keuzes moeten maken die ze niet willen maken in hun baan. Omdat inderdaad hun uren heel rigide zijn. Maar het heeft ook echt te maken met salaris. Ik bedoel, als je gewoon zeker in een stad hier is Amsterdam niet kan veroorloven om gewoon niet te wonen of je boodschappen doen of leuke dingetjes te doen, waarom zou je werken?
Als je schoonmaker bent of je werkt in de horeca, kan je niet in het centrum van Amsterdam wonen als je daar werkt.
Nee. En ik denk dat is echt wel een hele belangrijke. Maar ik denk, begin toch geweest van je hoort te veel verhalen. En het zijn toch vaak vrouwen, zijn toch vaak mensen die ook voor heel veel andere mensen heel veel zorg dragen, die gedwongen worden om gewoon hele rigide contracten aan te nemen, uren te werken die ze niet willen werken en eigenlijk tegen hun max aan te werken. En het loont gewoon niet. Uiteindelijk hou je gewoon heel weinig over.
Ga een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Dat is, er gebeurt te weinig om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Wil je ook reageren en heb je misschien zelf idee hoe dat zou kunnen? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ruben, goedemorgen.
Goedemorgen, hi.
Zeg het maar.
Hi. Maar dat is, ik ben ook zelf een werkgever. Ik heb ook meer dan 25 medewerkers op dit moment. Mm-hmm. Maar wat ik zie op dit moment gebeuren, gewoon door de corona, is gewoon in een way, de werknemer die gewoon op werkplek zit, gewoon, die worden gewoon luier. En dat is de reden dat ik gewoon nieuwe werknemer nodig heb. Op dit moment op mijn lijst staat er gewoon echt van de 10 mensen staat gewoon echt ontslaan als het gewoon NOW stopt. En dan heb ik ook 15 mensen nodig om het juiste werk om de werk te doen.
Ja.
De mens door die coronamaatregel, mensen zijn luier geworden, de werknemers zijn luier geworden. Gebruiken ze gewoon switchen wat de maatregel, wat de markt erop.
Ja. Okay.
Daardoor ontstaat er een situatie dat het komt. Diegene die moet werken, die werkte niet. Omdat het bedrijf submissie, maar de volgende, wij hebben gewoon bedrijf de runnen te houden. Wij moeten gewoon mensen nodig. Ja. Daarom ben ik op zoek naar de juiste mensen. Ja, maar wat ik denk, na oktober wordt het wel een pijn op hier in Nederland.
Als de stem wordt afgebouwd, oké, duidelijk. Ja, we zullen zo even bespreken wat corona wellicht met werknemers gedaan heeft. Rick, goedemorgen.
Hi, goeiedag.
Zeg maar.
Ja, wij zien momenteel dat het probleem voornamelijk bij de bedrijven terecht komt te liggen. Mm-hmm. En die geven op zich heel veel geld uit aan de ontwikkeling van hun personeel om ze om te scholen en met de tijd mee te laten gaan. En het probleem, wij bouwen een oplossing om mensen eigenlijk meer bewust te maken van hun mismatch.
Wie is waar? Wie is wij? Je bent ondernemer,
ja,
of niet?
Sorry.
Ja?
Mijn bedrijf is WorkPy.
Ja.
Wij bouwen een oplossing voor werknemers waarmee ze hun vaardigheden kunnen meten. om te zien of zij nog wel een aansluiting hebben tot hun huidige baan. Mm-hmm. En we zien vaak mensen die al 20, 30 jaar in hun baan zitten en dus helemaal geen idee hebben of zij daar niet meer aansluiting op hebben. En we weten, technologie ontwikkelt exponentieel en mensen doen dat vaak lineair. Dus wacht lang genoeg en die skill gaps ontstaan vanzelf. Mm-hmm. En
dat helpt dus ook met het zoeken naar een nieuwe baan eventueel. Dus of als je uit een situatie komt waarin je geen baan hebt, helpt dat daarbij ook?
Ja, zeker. We bouwen ook een platform waarbij we doen dit door middel van assessments. Dus kandidaten die op zoek zijn naar een baan en niet zo goed weten wat voor baan bij jou past. Mm-hmm. Laten wij assessments uitvoeren. En kunnen we ook precies zien van, wat past er nu bij jou?
Ja. Duidelijk, dankjewel. Carline, kan dit een onderdeel van de oplossing zijn?
Nou ja, ik zou het zelf vooral zoeken in het onderwijs. Dus wat je eigenlijk ziet is dat veel duale deeltijdopleidingen toch een beetje zijn uitgefaseerd. En mm-hmm. dat daar, als jij jezelf kunt blijven ontwikkelen, als je kunt blijven leren, en dat is denk ik bij onze generatie al een stuk vanzelfsprekender, dat je al om flexibelere competentie wordt gevraagd, omdat je al automatisch vaker van baan wisselt. Maar dat je zowel mensen kunt begeleiden naar een nieuwe functie, en dat daar ook wel een rol ligt voor de overheid, dat mensen misschien inderdaad al 30 jaar hetzelfde doen en nog niet hebben nagedacht om van kok tandarts te worden, maar daar wel op een manier affiniteit in hebben en daar redelijk makkelijk naar kunnen worden omgeschoold. Kijk, als je dat faciliteert, als je het betaalt en als je het gesprek voert, dan zou je daar denk ik wel een rol in kunnen spelen zonder het werknemersgeluk, zeg maar, het geluk van mensen misschien zelfs te groot, maar in ieder geval niet te verkleinen.
Ja, maar als je 30 jaar kok bent geweest, ga je toch geen tandarts meer worden?
Ja, ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen dat je, mijn vriend twijfelde ook tussen dirigent of arts worden. Mm-hmm. Dat hij, als hij straks echt niks meer kan vinden. Ja, weet je, als mensen zichzelf daar goed bij voelen, dan zou je dat denk ik prima kunnen faciliteren, toch?
Ja. Ruben zei net, reageer maar even verder.
Ja, mag ik daar even op reageren? Zeker. Want ik vind het heel mooi, ja, ook omscholing. Ik denk dat het heel belangrijk is dat consequent mensen ook, zoals ik het altijd noem, aan hun arbeidsmarktwaarde blijven werken. Wat blijf je waard op die arbeidsmarkt? Wat veelbelovend is, vind ik, is om die mismatch ook aan te gaan, is ontwikkel eens een skillspaspoort. Inderdaad, op basis van competenties. Want niet iedereen kan even makkelijk leren, maar je kunt wel een heleboel vaardigheden hebben die je in kan zetten. En ja, in plaats van diploma's kun je laten zien wat je wel kan. En matching op skills is wel voor mij de toekomst. Hè. We zien in de schoonmaak bijvoorbeeld, heb ik gezien dat de eerste mensen ook echt geplaatst zijn op basis van vaardigheden, niet zozeer een cv wat ze inleveren. Mm-hmm. En ook soms voor een hele vergeten doelgroep, mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat werkt veel beter als je mensen als werkgever ook wil aannemen.
Ja, nou hoor ik skillspaspoort en dat soort zaken hoor ik misschien al wel jaren. Komt dat een beetje van de grond? Want om me heen zie ik nou niet mensen die met een skillspaspoort staan te wapperen.
Ja, ik zie bedrijven, ik zie ook de werkgeverskoepels in dit geval. Ik zie brancheorganisaties steeds meer werken en ontwikkelen met dit soort paspoorten. Het zou mooi zijn als daar eens een wat meer lijn in komt. Hè, dat we allemaal hetzelfde aan het doen zijn. En dat gaat wel langzaam gaat dat gebeuren. Maar je ziet wel zo langzaam de successen binnenkomen. Ik zie plaatsingen, zoals ik net aangaf bij de schoonmaak. Ik zie plaatsingen van mensen op basis van wat ze vooral kunnen en niet zozeer wat ze geleerd hebben. En dat werkt voor deze doelgroep bijzonder goed.
Ja, Fatia, ik hoorde net Ruben zeggen, ik ben werkgever, ik heb 35 man in dienst en mijn medewerkers zijn lui geworden doordat ze eigenlijk in de coronatijd niet konden of niet moesten werken en wel doorbetaald kregen en die zaten met zakken chips op de bank. Dat vul ik even zelf in.
Ja, precies.
Is dat iets wat zou kunnen zijn?
Of? Nee, en ik denk niet dat hij heel erg reclame heeft gemaakt dat mensen bij willen werken. En ik zou zeker ook zijn werknemers willen aanmoedigen om gewoon lekker te vertrekken. Maar ik denk, kijk, we kunnen gaan naar een soort van 19e-eeuwse soort werkomstandigheden waar mensen een soort slaven zich helemaal kapot moeten werken. Maar ik denk wat we gewoon nu zien, hè, voor een heel grote groep werkenden in Nederland, je hebt gewoon geen recht op een soort inkomen. Je kan geen huis kopen, je kan niet leuke uitjes doen, je kunt je niet verder ontwikkelen. Weet je, ik denk, wat is een baan? Een baan is, dus moet je ook een soort van zekerheid geven. Zekerheid op bescherming, zekerheid op inkomen. Heel veel mensen hebben dat niet. Heel veel mensen hebben ook dat als hun iets overkomt, dat ze meteen wegvallen. Mm-hmm. Dat is het grote probleem. En ik vind de discussie die nu gevoerd wordt over die mismatch gaat heel erg over een soort, hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk mensen werk blijven? Mm-hmm. Ik zou zeggen, nee, hoe kunnen we zorgen dat werk ook echt loont? Ja. Dat werk zeker is, maar mensen ook gewoon gelukkig van worden. Weet je, we werken niet om. Dus laat ik voor mezelf spreken, ik werk om mijn rekening te betalen, maar ook omdat ik mijn collega's leuk vind. Ook omdat ik het leuk vind in mijn leven. En ik denk, daar hebben we het gewoon te weinig over. We hebben een soort uber geïndividualiseerd systeem waar we gewoon niet uitgaan van, waarom loont het gewoon nu niet om te werken? Nee, want in een land dat zo rijk is.
Ja. Is dat niet ook een beetje makkelijk als je een goede baan hebt en hoog opgeleid bent?
Precies, maar ik ken genoeg mensen. Ik bedoel, als ik kijk alleen naar mijn eigen moeder. Mijn moeder is zo iemand die zou kunnen zeggen afstand van de arbeidsmarkt. Het is zo moeilijk om aan een baan te komen. Het is zo moeilijk om een beetje rond te komen. En je schaamt je ook daar heel erg voor. Ja. En ik denk, de gesprekken die we nu voeren, is alsof het een soort van kwestie is van, oh ja, dat is banen liggen voor het oprapen. Ik zou zeggen, nee, de omstandigheden waar iemand een baan vindt, maar ook de omstandigheden waar iemand werkt, kan gewoon veel beter. Zeker als een land in Nederland. Dus daar zou ik eigenlijk veel meer op willen focussen. En dan zul je zien dat veel meer mensen ook hun weg weten te vinden naar de baan die ze leuk vinden. En dat die mismatch ook vanzelf ook meer oplost.
Ja, er belde net iemand, een meneer of mevrouw van den Berg, ambulancechauffeur, die heeft inmiddels weer opgehangen. Maar dat was een interessant verhaal, geloof ik. Dus mocht je dit nog horen, bel even terug. Dan hoor ik het graag zo meteen. Heb jij een indruk van wat corona heeft gedaan met werkenden? Is dat inderdaad een soort demotiverende tijd geweest? Ja, waarschijnlijk wel.
Nou, dat hangt een beetje vanaf welke sector je zit. Voor veel mensen wel. Hè. De wereld een beetje op zijn kop. We gaan thuiswerken. Maar ineens kunnen wij dus dingen thuis die we nooit voor mogelijk hebben gehouden. Nou, daar hebben we volgens mij enorm van geleerd. Wat we vooral ook geleerd hebben is dat we vertrouwen moeten hebben. 1 in je werkgever die zorgt dat je goed thuis kan werken. Maar 2, die werkgever die vertrouwen in jou heeft dat jij thuis ook prima werk kan afleveren. Ik denk dat dat echt een winst is. Tegelijkertijd is de winst, en dat klinkt wat paradoxaal, werkzekerheid. Is er niet. Er zijn hele grote groepen mensen, zeker in getroffen sectoren, waar dus klaarblijkelijk maar even iets hoeft te gebeuren en je baas staat op de tocht. Ja. En dat zou een wake-up call moeten zijn, denk ik, voor werkenden, om af en toe eens in de spiegel te kijken, ben ik de goede dingen aan het doen? Heb ik nog voldoende arbeidsmarktwaarde? Het is een beetje een moeilijk woord, maar om, stel dat nou iets gebeurt, dat ik iets anders kan doen. Kan ik mij blijven ontwikkelen? Kan ik een volgende stap maken? Wat heb ik daarvoor nodig? En ik hoop dat dat bewustzijn ook de coronapandemie heeft gebracht.
Ja, ik ben het hier echt niet mee eens. We zaten allemaal lekker te applaudisseren tijdens chronisch verzorgpersoneel.
Waarom kan het niet en zijn, Fatima?
Nee, maar wat ik gewoon hier een beetje heel stom aan vind, is dat ik denk van, het gaat om wat voor werk waarderen wij. Dus die waardering moet zich ook uitspreken, denk ik, in de salaris, maar ook gewoon in omstandigheden waar mensen gevoel hebben, ik heb zekerheid om inkomen. Mm-hmm. Het is echt te makkelijk gezegd dat zeggen van tegen mensen zelf van, nou ja, misschien moet jij je omscholen of kijken. Nee, je kan ook omdraaien. Waarom betalen wij mensen in de zorg bijvoorbeeld zo weinig? Waarom zijn salaris voor leraar zo laag? Weet je, ik zou bijna zeggen, vraag je dat af. Wat is de waardering die je geeft voor werk.
Verder is inkomen misschien gewoon het grootste probleem? Salaris?
Nee, vind ik niet. Ik vind dit, met alle respect, ook te kort door de bocht. Ja. Versimpeling van de problematiek.
Ja, ik vind het ook versimpeling van jouw kant.
Ja, jullie vinden elkaar allebei simpel, dat mag. Ja, vertel verder.
Maar er gebeurt ongelooflijk veel op die arbeidsmarkt. Er zijn heel veel initiatieven ook om mensen die veel moeilijker aan het werk te komen, aan het werk te helpen. Dat niet altijd lukt, dat ben ik ook wel met sprekers eens. En kosten speelt daar een rol in. Betaling speelt ook een rol in. Je moet een fatsoenlijk loon kunnen verdienen. Maar fatsoenlijk loon zit hem niet alleen in het uurloon, want het uurloon kan best hoog zijn. Maar als je een hoog uurloon hebt en je werkt 12 uur, heb je nog steeds geen volwaardig inkomen. Hè. Dus het zit hem veel meer in hoe kun je mensen stimuleren om meer uit hun loopbaan te halen, ook in de werkende uren. En daar zou je veel meer op kunnen sturen.
Ja. Sjoerd, goedemorgen.
Goedemorgen met Sjoerd.
Zeg het maar.
Ik belde net eventjes om te reageren, ook op die meneer die over zijn werknemers die bond dat te lui waren geworden. Mm-hmm. Dat verbaasde mij gigantisch. Ik zelf ben ook werknemer, maar wel met een leidinggevende rol tot voor kort. Mm-hmm. En ik merkte uit dat zeker de afgelopen jaar in de coronacrisis mijn medewerkers keihard hebben gewerkt en onwijs veel inzet hebben getoond. En zelf begrepen dat deze tijden moeilijk zijn voor bedrijven. En meer gedaan hebben dan ze gevraagd worden als je puur kijkt naar functie. Maar wat een beetje ontbreekt helaas, was volgens mij gewoon goed werkgeverschap. Die dan ook erkent en beloont. En dan denk ik ook dat mensen gaan zoeken en weggaan.
Ja.
En dan komen natuurlijk een nieuwe functie moeten worden ingevuld. Maar ik denk met een stuk goed werkgeverschap, monetair maar ook non-monetaire beloningen, werknemers langer zullen blijven. En ook eventueel nieuwe werknemers makkelijker worden aangetrokken. Want ja, ik denk dat daar heel veel te winnen valt. Ik zelf had net ook dus onlangs naar een baan gezocht. En dan merk je toch dat de arbeidsvoorwaarden eigenlijk soms verdomd moeilijk te vinden zijn. De functies wat er allemaal gedaan wordt. Behalve een indicatie van marktconform salaris.
Ja, duidelijk. Duidelijk, dankjewel. Carline, Fatia zei dat net ook. Van ja, mensen moet je niet als slaven laten werken. En een soort moderne slavernij. Dat hebben we misschien ook wel in dit land. Aan de andere kant is het natuurlijk een markt van vraag en aanbod. En ja, je kan daar wel in sturen met loon en dergelijke. Maar ja, het zijn werkgevers en werknemers die samen dingen afspreken. In vakbonden en werkgevers, ja.
Hoe ik daarop reflecteer. Kijk, je hebt natuurlijk een probleem in de markt. Dat constateren we denk ik allemaal. En daar heb je, denk ik, twee partijen die daar een grote rol in spelen. Namelijk de werkgever aan de ene kant, die dus de minder aantrekkelijke werkgevers hebben minder personeel. Uh-huh. De werknemers die soms al zo lang eenzelfde baan doen dat ze niet makkelijk meer kunnen wisselen. En beide is ook echt iets voor het zeggen. Ik denk ook dat we daar aan moeten werken. Ik denk dat daarom dat die innovatieslag in onderwijs belangrijk is. Hè, om mensen te stimuleren om te blijven leren en daarin te faciliteren. Maar tegelijkertijd om nu te zeggen, werk aan je skills paspoort tegen iemand die in de schoonmaak werkt. Die 40 uur werkt, die er financieel gewoon niet ruim bij is. Misschien nog een keer, weet je wel. Dus we vragen nogal veel. Het is zo normaal geworden om twee mensen 40 uur te laten werken en nog je huishouden te hebben en van alles.
En dat je dan net rondkomt.
Ja, en ik las laatst ook zo'n post van, eigenlijk is het helemaal niet zo gek. Want ik vind het soms ook moeilijk als ik een drukke week heb gehad om dan nog mijn huis op orde te hebben. Van vroeger was het gewoon één iemand werkt 40 uur en de ander doet het huis. En nu is het zoveel wat we van mensen vragen om daarnaast nog je skills paspoort up-to-date te houden. Wat ga je doen als schoonmaker? Inderdaad, ga je dan stage lopen bij de tandarts?
Kan waarschijnlijk heel goed schoonmaken. Dat kan het skills paspoort als het goed is.
Ja, nee, maar weet je,
als een schoonmaker is, dan moet je dat zeggen.
Ben je dan zeg maar zo flexibel? Dat is de vraag.
Verder?
Ja, heel kort op reageren, want weet je wat ik wel fijn vind is, als we het ook wel een beetje over de feiten hebben in de schoonmaak, is meer dan 80-90% zijn hele korte contracten van 12 tot 18 uur. Dat zijn geen 40 uur werkweken. Dus we moeten wel hebben, duidelijk hebben we het over hebben. Wat ik wel belangrijk vind, en daar onderstreep ik de reactie van Sjoerd van daarnet, dat goede werkgeverschap, dat vind ik een hele mooie. Dat gaat verder dan beloning. Hè. Beloning is belangrijk. Je werkt ook om geld te verdienen. En ook, zoals het dan zo mooi heet, marktconform, maar je wil in ieder geval een leuke boterham verdienen. Maar opleiding, carrièreperspectief, met veilige collega's en belangrijke arbeidsvoorwaarden is autonomie. Hè? Zelf kunnen regelen wanneer je werkt in afstemming met je werkgever. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat zijn omstandigheden waar we veel meer op moeten focussen, denk ik, dan alleen maar beloning. Zorg ervoor dat je je goed kan ontwikkelen en bijdrage levert aan het werk wat je doet. Maar daar zelf ook jezelf niet in hoeft te vergeten.
Ja. Aan het begin hoorde ik jou zeggen, een ziekenhuis in Maastricht gaat niet shoppen voor personeel in Groningen, bij wijze van spreken. Is daar iets aan te doen aan die regionale problemen? Ja, die zal je natuurlijk altijd wel houden, maar kan daar iets aan gebeuren om ervoor te zorgen dat die vacatures iets beter ingevuld worden?
Nou ja, wat ik wel mooie initiatieven vind is, ook verschillende sectoren doen dat. De regionale arbeidsmarktcentra, samen met werkgevers. Soms zitten vakbonden ook aan tafel. En het UWV, juist op regionaal niveau te kijken, waar zijn die hiaten en waar hebben wij werkzoekenden? Als je dat op landelijk niveau doet, dan krijg je die mismatches die je net schetst. Maar regionaal is dat volgens mij prima uit te voeren. Maar dat zou veel, veel lokaler georganiseerd moeten en kunnen worden. En de voorbeelden zijn er. Maar dat zou wel breder uitgerold kunnen worden.
Ja, duidelijk. Ik las trouwens verder op jouw LinkedIn-pagina dat je van humor houdt. Heb je nog een leuke arbeidsmarktmop?
Behalve dat ik zo weer hard aan het werk ga? Nee, ik schud ze niet uit de mouw. Oh. Sorry.
Nou, mocht je nog bedenken, bel even terug. Dan kunnen we misschien nog aan het einde van deze uitzending doen. Dankjewel, Fede Monsma, arbeidsmarktdeskundige. En zometeen praat ik met Carline en Fatia verder over het nieuws van de dag. Over de 1,5 meter die wordt losgelaten in het onderwijs.